Hij wil niet demonstreren dat wat we allemaal laten voor de Heer. En dat we zullen voor de lieve Heer doen. Nee, dat beantwoorden we niet aan Gods doel. Hij wil alleen maar laten zien dat hij rijk is, overweldigend rijk aan genade en liefde. En hier staat in Titus 2, dat diezelfde genade die ons heil heeft aangebracht, ons ook opvoedt. Die genade voedt ons op tot een bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig leven. Hoe? Door het leven van Christus in ons te openbaren, de nieuwe mens. Ons te laten zien door het geloof de verborgenheid van Christus. En in die verborgenheid van Christus de nieuwe mens. Het lichaam van Christus. De nieuwe mens die wij zelf met elkaar vormen. Niet een wettisch leven. De wet is gezegd tot onbehouden mensen, tot natuurlijke mensen. Maar wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Een nieuw leven. En een nieuwe mens. Die bezadigd is en die rechtvaardig is en die godvruchtig is. Die hoeft dat niet te worden, die is dat. En die groeit in ons. En daartoe worden we opgevoed door de genade Gods. En dat is niet één keer zo, in één keer zo het geval. Dat is een groeiproces. En daar groei je in. Weet u, ik heb 3 kinderen, dat mag u wel weten. 1 daarvan zit daar op de bank. Hij haalt nu de arm weg van de schouder van zijn meisje. En hij wil het misschien nu niet weten, maar toen hij klein was, toen had hij een knuffeldier. Ja. Hij had een knuffeldier in zijn bed. Ja, u weet wel, zo'n teddybeer. En als mijn kinderen gingen slapen. Nou, ik weet u wel één ding. Dat beest, of soms was het wat anders. Soms kan ik me herinneren een zadoek of zoiets dergelijks. Of een lappie of zo. Hè? Of een clown. Ja, was een clown. Ja, nou, die moest mee. Die moest mee. En die clown moest ook onder de dekens. Die clown moest ook een kusje. Voor die clown moest ook worden gebeden. Want als het was het allemaal niet goed. Zonder dat beest. Zonder die clown. Gingen mijn kinderen dan niet slapen. Ja. Heb ik als ouder ooit gezegd, denkt u. Tegen David. David, nou moet die clown maar uit je bed hoor, jongen. Hè? Je bent dan nu al zo groot, het is toch veel te gek dat je met een clown slaapt. Weg met die beer, weg met die clown. Dit heeft u ook nooit gedaan als ouder, nee. Dat hebben we nooit gedaan, want dat komt immers vanzelf. Hè? En ik weet niet wanneer het gebeurd is, maar op een gegeven ogenblik lag bij David in zijn bed geen clown meer. En geloof me maar, nu slaapt David ook heerlijk rustig in zijn bed. En hij droomt over hele andere dingen. Misschien ook nu wel weer over een knuffeldier. Maar het is een heel ander dier. Maar waar het mij om gaat, hè, waar het mij om gaat, is bij dit voorbeeld, is dat je dat vanzelf ontgroeit. En daar hoef je niks voor te doen. Dat is een heel normaal iets. Als je ouder wordt. Als je opgroeit. En zo is het met een gelovige ook. Ik heb wel eens mensen gehad. Vroeger nog wel eens. Ook wel eens in de kampen. Die kwamen dan tot geloof. En dan werd tegen hen gezegd. Nou denk erom hoor. Nou mag je niet meer dit. En dan mag je niet meer dat. En je moet zus. En je moet zo. En sommigen weten dan zo goed te vertellen hoe je moet leven en waar het aan schort enzovoort. Ze hebben geen geduld, zou ik als zeggen, om het aan de genade van God over te laten. Want die een goed werk in ons is begonnen, die belooft hè, dat hij het zal voortzetten tot op de dag van Christus. Hij zal het ook voleindigen. Wat God gelukkig in mijn leven is begonnen, dat wilde hij ook afmaken. En ja, daar gaat het wel eens mis. Je hoort wel eens verhalen van mensen die, die behouden worden. En ja, dan hebben ze niet 1, 2, 3 de oude gewoonte allemaal afgeleerd. En ja, dan krijgen ze vaak te maken met een prediking van, die eigenlijk een wettische prediking is. Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En dan zie ik soms wel eens jonge mensen in het geloof daar heel diep ongelukkig van worden. En op de duur gaan ze zelfs twijfelen. Twijfelen eigenlijk aan dat geloof. Want ze denken vaak bij zichzelf van, ja, ik ben zeker niet goed bekeerd of zo. Dat ik toch nog een hang heb naar dit of naar dat. En er wordt gepredikt dat ik dit of dat helemaal niet mag. Maar broers, dat is pure onzin. Dan ga je mensen confronteren met zonde. Ja, die je vaak, waar nog maar de vraag van is of het in Gods oog überhaupt al zonde zijn. Maar stel, al zijn het zonden, dan ga je mensen eigenlijk confronteren met zonden die voor God al lang zijn weggedaan. En dan komt zo'n jong bekeerde geen geloof tekort. Nee, dan komen wij geloof tekort. Waarmee wij moeten geloven en vertrouwen stellen op de genade van God die ons opvoedt tot het bezadigde godvruchtige leven. En we moeten het meer aan de genade van God overlaten. Ik heb eens een keer meegemaakt dat er 3 jongens kwamen tot geloof. In een evangelisatieactie. Echt tot behoud. En ze wisten van elkaar niet dat ze nog geloof gekomen waren in die samenkomst. En ze kwamen na de samenkomst, spraken ze met elkaar, ze hadden alle 3 de Heer aanvaard. Halleluja. En ze waren zo verheugd. En zeiden tegen elkaar, goh jongen, ben je ook tot geloof gekomen? Wat is toch geweldig. Dan gaan we een pilsje opnemen. Ze trokken met z'n 3 de kroeg in. Ja, dat deden ze. En ik weet nog heel goed wat de reactie was. Van heel veel geloven die zeggen, daar klopt niks van. Dat deugt niet. Dat is helemaal niet echt geweest. Ja, ja. En zo werd er over die jongens geoordeeld. Ja. Moeders, laten we daar nou alsjeblieft voor oppassen, moederzusters. En het juist aan de genade van God overlaten. Want weet u wat zo merkwaardig is? Als je het rustig aan de genade van God in je leven overlaat, dan zou je wel zien dat die mensen vanzelf door de geest van God in hun leven worden opgevoed en bijgestuurd worden. En dan komt het vanzelf in hun leven goed. En dan hoeven ze er zelfs helemaal geen moeite voor te doen. Maar dan doet Hij het. Door ons en in ons. Dat is het werk van God. Een werk van genade. Een werk van Gods geest. Dit is niet ons werk. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik gaf mij alles op voor Jezus. Oh, wat moet de Heer dan blijkbaar dankbaar zijn. Ik heb alles, hoor je wel eens zeggen, voor de Heer opgegeven. Ach, dan bedoelen we het wel goed, dat weet ik wel. Maar de Heer, die vraagt dat helemaal niet van ons om dingen op te geven. We hoeven dingen niet op te geven, want ik doe dit niet meer, ik doe dat niet meer. Oh, wat ben ik dan heilig. Maar de meeste prediking, helaas onder gelovigen, bestaat er wel in. Je hoort bijna geen andere boodschap. Het is altijd dat de gelovige het nodige maar moet doen tegenwoordig. En dan krijg je vaak dat de gelovigen dan die hoge standaard, die wordt gepredikt, niet kunnen bereiken. En daar worden ze ongelukkig van. Of ze hebben zichzelf vaak beloofd. Dat heb ik vroeger in mijn leven ook gedaan. Dan beloofde ik aan mezelf nog veel meer dan aan de Heer. En er kwam daar geen staart van terecht. Nou, daar word je diep ongelukkig van. Ik kan u wel zeggen dat ik verschillende dingen in mijn leven ben kwijtgeraakt. Maar ik heb er niets voor hoeven op te geven. Het heeft mij geen centje pijn gekost. Het was nooit voor mij een offer. Op een gegeven ogenblik heb ik in mijn leven ontdekt dat ik dingen ben gaan laten die ik vroeger gewoon deed. Eenvoudig omdat ik er niet meer aan dacht, omdat ik er niet meer bij bepaald werd. En vraag me niet waarom en hoe dat nou kwam. Ik weet ook dat dat niet eigen inspanning was. Ik kwam er later achter dat ik ontdekte van, hé, dat is uit mijn leven verdwenen. En dan ontdek je, hé, dat is genade van God die je opvoedt. Die je als het ware trekt. En daar moet je geduld voor hebben. Geduld voor hebben bij jezelf. En geduld voor hebben bij de ander. Broers en zussen, we kunnen toch niet verwachten van iemand die pas behouden is, dat hij ineens maar prachtig en keurig leeft volgens de maatstaven die dan vroom en christelijk heten. Een baby die geboren wordt zegt er ook niet meteen papa en, papi en mami. Ik heb dat nooit meegemaakt. Heeft u wel eens een geboorte meegemaakt? Dat het kind als het ware geboren werd en het hoofdje zichtbaar werd. En dat hij om zich heen kijkt en zei, stoor ik soms? Dat is toch zo?
Ik ben zindelijk.
Nee. Of ik ben zindelijk? Nee. Nee. Dat heeft zijn tijd nodig. We lachen er allemaal omdat het onzin is. Maar waarom is het in de geestelijke dingen? He? Waarom is het dan vaak voor ons dan opeens dat het zo zou moeten? We moeten meer aan de weg van de genade van God overlaten. En dat meer prediken naar de ander. Die nog misschien staat aan het begin van de geloofsweg. Het komt vanzelf allemaal wel goed. Als een baby pas geboren is, dan komt er wel taal uit. En dat kan je helemaal niet verstaan. Maar ik weet wel, het klinkt de vader en moeder als muziek in de oren. Ook al is het nog zo'n krijsend geluid. Ja. Kijk, als het zo blijft, als David die hier zit, nog steeds zo zit te krijsen als een baby. Ja, dan zou ik zeggen, dan is dat een heel verdrietige zaak. Maar u zult zien, als u ook met hem praat, dat hij gewoon normaal kan praten. Die zinnelijk is enzovoort, dat alles in orde is. He? Gelukkig maar. Ja. Maar waar het mij dus om gaat is, als je het overlaat aan God, aan Gods genade, en je het van hem verwacht alleen, dan komt de rest allemaal wel goed. Dat is een werk van Gods genade. Geestelijke groei, geestelijke opvoeding. En hoe vaak lopen we dan in die opvoeding de Heere Jezus niet voor de voeten? De Heer wil alleen maar genade bewijzen. En de Heer wil zoveel geven. En wij menen vaak dat we zoveel moeten doen. Nee, we moeten niet zoveel leren doen. We moeten zoveel leren ontvangen. We moeten leren de Heer te danken. En de Heer te geloven dat hij dat goede werk in ons begonnen is. En dat hij dat wil voleindigen tot op de dag van Christus. Dat hij ons opvoeden wil. Van kind tot zoon. En houd het dan bij een zoon op? Nee. Hij wil ons ook nog opvoeden van zoon tot een volkomen man, een volwassen man. Het hart wordt steeds meer geneigd en gereinigd. Het gemoed wordt steeds meer vernieuwd. Het verstand wordt steeds meer door Gods geest verlicht. En de gemeenschap met de Vader wordt steeds nauwer en nauwer en nauwer. Waardoor we nog meer in die vrijheid worden gesteld, wat het is dat je vrij bent van de zonde. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Je bent er vrij van. Je leeft in de genade van God. Je leeft in de gemeenschap met God. En je leert hem verstaan. Je leert met hem wandelen. Je kent hem. Je hebt gemeenschap met je. En dat is het geweldige. Een kind van God, volgens de Bijbel, is altijd een slaaf van de zonde. Het goed op wat ik zeg. Een kind van God maakt in zijn leven, in de praktijk mee, dat hij een slaaf is van de zonde. Als hij groeit tot een zoon, dan is hij in principe ontdekt hij dat hij in beginsel vrijgemaakt is van de wet der zonde, door de wet van de geest des levens. Hij kan het goede doen en hij begint ook te verstaan wat Gods werk is in zijn leven, maar hij werkt het niet altijd uit. Want het vlees, dat ontvaart een zoon, het vlees begeert nog tegen de geest. Dat ervaart hij. Maar de volwassen man, de volwassen geworden gelovige, die ervaart de volkomen vrijheid. Want wie de zoon vrij maakt, zegt de Bijbel, die zal waarlijk vrij zijn. En broeders, hebben wij die bevrijdende genade van God in ons leven al gezien, al ontdekt, hebben wij die genade in ons leven al ervaren, dan weten we het. Daar valt niks te roemen. Alle roem is uitgesloten. Dan is Hij het die geweldige dingen en werken in ons en door ons doet. Hij houdt niet op. Hij doet zijn werk in ons. Hij voedt ons op. Het laatste werk wat God in ons leven wil doen, dat is dat Hij ons ook verlossen wil van dit aardse kleed, dit aardse lichaam. Dat is ook genade. Dat is ook geen verdienste. En dat complementeert straks de hele zaligheid. En dan kunnen we zeggen, als we later bij God zijn, bij de Heer zijn, dan kunnen we zeggen dat alles van begin tot het einde, van het moment dat we geestelijk werden geboren, tot het moment dat wij hier de aarde verlaten, dat continu wij op zijn gevoed en geleid zijn door die genade van God. Alles wat ik heb, dat heb ik door genade. En als ik boven dan ben, samen met u, dan kunnen wij alleen maar roemen in de Heer. En de schepping zal verbaasd staan hoe groot die genade van God is, als ze daar dat geweldige bewijs zien. Door genade behouden, door genade leven en straks door genade ten hemel in. Dat staat er ook bij in Titus 2, vers 11. Ik ga het nog eens lezen met u. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende, wat verwachten? De zalige hoop. En wat is dan die zalige hoop? Nou, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Dat is de hoop dus. Vers 14, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken. Niet om zondige mensen vrij te maken. Nee, om gelovigen vrij te maken, om ons vrij te maken. Die zich voor ons heeft gegeven, niet aan het kruis. Hij stierf aan het kruis voor zondaars. Maar hij is nu opgestaan en gezet in de hemelse gewesten. En hij is nu daar die zich ter beschikking stelt om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En dat is Gods werk nu. Gods werk van genade in u en mijn leven. Om zich een lichaam te bereiden. Om zich voor hemzelf een eigen volk te bereiden. Vol ijverig in goede werken die hij tevoren bereid heeft. Dat doet de Heer. Alleen moeten we het Heer toestaan in ons leven. Zolang we het zelf allemaal willen doen, kan de Heer niet veel met ons beginnen. Zolang een zondaar probeert door eigen werken behouden te worden, dat weet u wel, dan is de Heer machteloos, waar of niet. Maar zodra een gelovige denkt dat hij het zelf moet trachten te doen, om het goede te doen en het kwade te laden, kan de genade van God niets doen. Precies hetzelfde. En als er dan achter staat in vers 15, spreek hiervan. Vermaan, weerleg, met alle nadruk, niemand mag u verachten, dan moet ik u eerlijk zeggen, dat als ik dit woord ga brengen over de genade van God, dat dan altijd er mensen zijn die mij erom verachten. Als ik ze dit allemaal vertel. Want een mens zit nou eenmaal in elkaar, als hij tot geloof gekomen is, dat hij zo graag zoveel dingen wil doen voor de Heer. Dan dat ze het laten doen door Gods genade in hun leven. En christenleven is geen doeleven. Maar laat het de Heer in je en door je doen. Oh, ik ken de kritiek dat men zegt van, oh, dat is toch veel te gemakkelijk. Nou, dat had je gedacht. Want als je de Heer het laat doen, dan krijg je van de meet af aan een heel druk leven. Een heel druk geestelijk en arbeidszaam leven. Want het is zijn werk. Het is net als Petrus, die het net uitgegooid had en zei, ik ga vissen. En hij ving geen visje. Helemaal niks. Maar toen de Heer zei, werp het net aan de andere kant, toen was dat net helemaal vol. Als ze haast niet konden trekken van weinig de menigte vissen. En zo is het in ons leven ook. Als we zelf blijven aanmodderen, dan komt er niets in ons leven van terecht. En veel gelovigen hebben zo'n teleurgesteld, gedesillusioneerd, armoedig christelijk leven, omdat ze wat willen doen en denken dat ze wat moeten doen, terwijl het hun bij de handen wordt afgebroken, net als Petrus, die zei, ik ga vissen en niks ving. Ze falen tot hun verdriet. En hoe komt dat? Omdat ze niet weten hoe groot de genade van God is. Want die voedt ons op tot een geweldig leven. De Heer zegt, ik zal het in je doen. Het leven is mij Christus. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. En het is niet de openbaring van mijzelf, maar de realisering van de nieuwe mens in mij door geloof. Wat zegt de Bijbel? Want de rechtvaardige zal door doen leven, door werken leven. Nee, de Bijbel zegt de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En daar zit het hem in. Het is een leven uit het geloof. En laten we dan maar weer teruggaan naar Efeze 2. Naar deze uitstap naar Titus. Efeze 2, vers 8. Laten we maar daar maar weer beginnen. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken opdat niemand roemen, daar heb je het al. He? Niet roemen. Zodra we zelf wat zouden kunnen doen, kunnen we in onszelf roemen. In ons behoud kunnen we niet roemen, maar ook daarna niet. Vers 10, want het is Gods doel. Want zijn maaksel zijn wij gelovigen in Christus Jezus, geschapen om goede werken te doen. We zijn niet geschapen door goede werken. We zijn geen christen geworden om zelf goede werken te doen. Maar God heeft ons zo geschapen dat hij die werken kan laten doen die hij tevoren heeft bereid. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus, in de nieuwe mens. En zoals een lid in mijn lichaam is geschapen, zo ben ik in Christus geschapen. En ben ik een lid van dat samenlichaam van de Heer Jezus. En dat samenlichaam, ja, dat gaat wel boven de lichamen zoals we hier zijn. En het lichaam kennen, dat gaat er wel bovenuit. Dat leg ik u in de toekomst met Efeze 3 nog wel uit. Maar ik kan u wel zeggen, deze hand die ik hier heb, hè, die is geschapen in dat lichaam. En die zit aan dat lichaam helemaal vast. En die hand, onder wiens controle staat deze hand? Onder controle van mijn hoofd. En die hand kan een heleboel goede dingen doen. Hè? Het is niet de hand zelf dus die het doet, maar het is het hoofd die het doet. En zolang deze hand maar verbonden blijft en in het lichaam blijft, dan gaat het best allemaal goed. Dan komt het vanzelf goed. Want het hoofd bestuurt de hand. Zodra je deze hand scheidt, hè, van het lichaam, die hand amputeert, kan die hand dan nog iets doen? Nee, nou het helemaal op. Dan is die hand als het ware in de dood. En dan gaat die dood. Maar we zijn in Christus Jezus geschapen. Wij zijn zijn maaksel. En wij vormen met hem dat samenlichaam. U en ik, we zijn allemaal geschapen in Christus. En we maken deel daarvan uit. En het hoofd, die wil het. In ons en door ons. Wat wil die? Hij wil dat goede werk in ons volbrengen. Een werk van genade. En dat werk van genade bestaat eruit. Dat hij werken door ons heen wil laten doen die hij tevoren heeft daarvoor bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Niet goede werken die ik heb voorbereid. Nee, goede werken die God heeft voorbereid. Voor de grondlegging der wereld. God heeft het allemaal al geregeld. Dat is een grote openbaring voor heel veel gelovigen. God heeft het allemaal al geregeld. En welk een werk heeft God nou tevoren bereid? Daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Wat voor goede werken, hè, bedoelt nou Paulus hier? Want wij zijn, zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Nou, welk goed werk doet God nu in deze tijd? Is dat goede werk het verbeteren van het milieu? Is dat het goede werk waar God nu mee bezig is in deze tijd? Is hij bezig met het uitbangen van de honger in deze wereld? Het verbeteren misschien van de positie van de vrouw? Of het zorgen voor vrede op aarde? Wat je straks met de kerstdagen dan weer zal horen. Geen oorlog meer voelen. Nee, broers en zusters. Maar hoeveel christenen zijn er niet die zich hiervoor inspannen? Die voor deze zaken als het ware zich uit de naad lopen. Actie voeren voor dit, actie voeren voor dat. Hoe komt het allemaal dat ze zo verkeerd zijn gericht? Omdat ze het plan Gods der eeuwen niet kennen. Omdat ze niet weten welke werken Gods in welke tijd doet. En welk werk Gods hij in deze tijd tevoren heeft bereikt. En welk werk, welk goed werk, heeft God dan in deze tegenwoordige tijd bereid dat er zou gebeuren? Dat is het bouwen van de nieuwe mens, het lichaam van Christus. Daar is God mee bezig. Uiterlijk en innerlijk. Het laten opwassen, het laten groeien van dat lichaam in het verborgene. En alle goede werken die het hoofd door ons en in ons wil verrichten, houd dat wel vast, zijn altijd daarop gericht en op niks anders. O, er heten tegenwoordig zoveel werken, werken van God. Christelijke werken. Terwijl het helemaal geen werken van God of van Christus zijn. Nee, broeders, wij moeten wandelen niet in christelijke werken die naam hebben. Nee, we moeten wandelen in dat goede werk wat God in ons en door ons doet en waarin hij ons allen inschakelt in dat samenkomen rondom dat woord, rondom elkaar. Om elkaar met elkaar samen te vatten en te verstaan. Ja, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus. En wat wil dan de Heer? Nou, dat we daarin gaan wandelen. Hij heeft dat tevoren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Er staat niet opdat wij daarin zouden hollen. Dat staat er niet. Hollen betekent inspanning. Maar wandelen is ons ontspanning. Hollen hou je ook niet zo lang vol. Maar wandelen, dat kan je heerlijk ontspannen. Hè? Ik heb net nog met een paar, en dat heeft u... verschijnen ook tegengekomen tussen de middag, die heerlijk ontspannen even gingen wandelen. Nou, dat is een verademing, hè, om even, even een beetje lucht te happen, hè, en even te genieten ook hier van die mooie natuur. En dat wil de Heer ook. De Heer wil dat we wandelen. Dat we ook wandelen in het licht, niet dat we rennen in het licht, maar dat we hollen in het licht. Mensen zie ik soms zo enorm zweten. Nee, moet je niet doen. Het is wandelen met de Heer Jezus. Ook wandelen in die goede werken. Niet te hard. Niet te langzaam. Zij aan zij. Dicht nabij. Dan komt dat goed. En als wij met de Heer wandelen. Dan wandelen vanzelf. In die goede werken die hij tevoren heeft bereid. Niet die mensen je opdragen van je moet dit. En je moet dat. Nee. De werken die God heeft gepland. Dan mag je ze ontdekken. Dan mag je daarin voorwaarts gaan. Hoef je daar niet over overspannen te raken of in paniek te raken. Dan is het een genade om waardig te wandelen de roeping waar we mee zijn geroepen. Het is de moeite waard om uit die genade te leven. En je door die genade van God te laten opvoeden. En wat wordt je leven dan? Een ontzettend mooi, spannend avontuur. Als je bemerkt dat het hoofd zijn werk in je en door je ten uitvoer brengt. Dat ik hier, ook in mijn eigen persoonlijk leven, ben ik blij dat er zo'n gelegenheid is om dan te spreken. En is het dan mijn werk? Mensen, er zit niks van mij bij. Je mag alleen maar als het ware een spreekbuis zijn van boven. En alleen maar vertellen wat God aan u vertellen wil. Nou, dus geweldig. Het is zo hoor, het is geweldig om zo'n kanaal van zegen te zijn. En we zijn allemaal van die kanalen van zegen. Naar andere mensen toe. Broeders, zusters, ik hoop dat u die vruchten van genade ook in uw eigen leven zo bemerken mag dat de Heere die in je voortbrengt en dat je die ook zo aan een ander dan geeft.
Ja.
En als je straks dan bij de Heer komt en in die komende eeuwen voor Gods troon staat, dat je dan belijden mag dat alles in hem is, dat alles door hem is. En dat alles tot hem is. En dat er niets is of was door onszelf. Maar dat het allemaal was genade. En dat alle eer hem toekomt. En laten we zo verschijnen voor hem, broeders en zusters. Dat we ons zo verlaten op de Heer. dat als wij straks als een dienstknecht, als ware bij hem komen, dat hij dan kan zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw Heer. Die komende eeuwen zal voor ons een feest zijn, omdat je op dat feest mag roemen, roemen mag in de Heer, omdat je daar een grote demonstratie bent van de genade Gods. De Heer vraagt in ons leven van ons helemaal geen goede werken. Onze werken kan Hij onmogelijk gebruiken. De Heer vraagt alleen overgave, zodat Hij zijn werk kan werken in ons en dan door ons. Hebben wij ons zo overgegeven al aan de Heere God? Zijn wij bereid om zijn wil te doen? Luisteren we zo naar hem? Ja, in Matthäus 25, een heel ander verband, daar staat dat een slaaf zegt tegen de Heer, Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Ik heb er bij verdiend. Ja, dat is misschien 1 kant van de waarheid. Zonder onze overgave kan de Heer op aarde zijn werk niet doen. En als de Heer wil, maar de Heer wil niet dat wij buiten hem om werken doen. Hij wil ons inschakelen. En daarvoor vraagt hij overgave. Diezelfde slaaf echter zegt even verder, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Hij zegt, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. Hij zegt dan niet, ik heb winst gemaakt, maar uw pond heeft winst gemaakt. En hij zegt het met verbazing in zijn stem. Uw pond heeft winst gemaakt. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft u gedaan. Daarom, broeders en zusters, komt hem straks alle eer, lof en prijs toe. Want hij volbrengt dat werk. Niet alleen dat werk op Golgotha, maar ook dat werk van genade in u en mijn leven. Daarom glorie voor de Heere Jezus. Glorie voor zijn naam. Amen. Ja, er zijn wat vragen binnengekomen. Totaal zijn er 4. De eerste luidt, wat wordt bedoeld met dit geslacht zal niet uitgaan dan door bidden en vasten. Dit naar aanleiding van New Age, theocratie, theosofie en andere tegenwoordige stromingen. Dat woord van dit geslacht zal niet uitgaan dan door bidden en vasten. Ja, dat zijn teksten die je in de evangelie vindt en die de Heere Jezus zegt in de toekomst tegen Israël. Wat zal straks de ontwikkeling zijn in de toekomst? Dan zullen we zien dat Israël tot geloof en bekering wordt gebracht. Dat zij een zegen zullen zijn voor deze aarde, dat ze het evangelie van het koninkrijk der hemelen zullen verkondigen, dat ook velen uit de volkeren tot de Heere Jezus zullen komen, hem als de Christus zullen aanvaarden, evenals Israël, maar ook dat er een gedeelte van Israël zal zijn wat zich toch zal laten verleiden door de Zoon des Verderfs als die komt en hij verkondigt dat hij de Christus is. Men zal zich ook met Babel verbinden. En het zal ook zo zijn dat het profetische woord voor hun geldig zal zijn uit Jeremia, bijvoorbeeld 51, en ook uit Openbaringen 17 en 18, waar je vindt dat tegen Israël wordt gezegd dat zij moeten uitgaan uit Babel. En dat zij die stad moeten verlaten en ook dat systeem moeten verlaten voordat het oordeel van God daar overheen komt. We lezen zelfs dat een dat zelfs 2/3 van dat volk helaas zich toch weer laat verleiden om de leugen te geloven. Ja, verder heeft het ook betrekking op het geslacht wat leefde ten tijde van de Heer Jezus. Die eigenlijk direct al nadat de Heer Jezus Christus optrad, hem verwierp. En eigenlijk al direct hem uitmaakte dat hij zijn wonderen en zijn genezingen enzovoort allemaal deed door Beelzebul. Dat lees je ook zeg maar in elk evangelie. In elk evangelie vind je ongeveer in het midden van zo'n evangelie dat daar een omslagpunt is. Dat de Heere Jezus niet meer openlijk dan begint te spreken. Dat hij eigenlijk al verworpen is. En dat hij dan dat geslacht, dat boze verslacht, dat overspelige geslacht, dan verwijten gaat maken. Dat verslacht, dat verlangt hem vaak wel een teken of wonderen of genezingen. En zolang hij dat dan doet, dan wil men met hem optrekken, met hem meegaan. Maar zodra hij zijn mond open doet en verkondigt wie hij is, ja, dan accepteren ze dat niet. Dan is het vaak dat ze zeggen, deze reden is hard. En dan keren ze van hem af. En dan krijg je dat de Heere Jezus van stond af aan dat geslacht vergelijkt met een krom, met een boos en overspelig geslacht. En ja, dat zij als het ware niet verlost zullen worden dan door bidden en door vasten. En dat hun geen ander teken ook gegeven zal worden dan alleen het teken van zijn opstanding. Ik weet niet in hoeverre dit antwoord de vraag dekte. Ik weet niet wat de vraagsteller er verder nog mee bedoelde. Als dat niet zo is, dan laten we de vraag hierbij.
Ja. Over iets vragen. In onze gemeente hebben wij dan een bevrijdingsteam. Hè? En er zijn wel mensen en die hebben bindingen. En er zijn ook echt bij, die hebben ook boze geesten in zich. En dan trekken ze altijd deze tekst wel op. De gemeente moet bidden en vasten als dat team aan het werk gaat.
Ja.
En ik heb ook wel gekke dingen meegemaakt hoor. Dat gehoord zo, dat mensen tegen de grond klappen. En rare taal uitslaan en dan na de hand echt heel veel rust gekomen zijn en dan zie je groei in het geloof. Dus om nou te zeggen van demonisch bezetenen bestaan niet, vind ik ook een beetje moeilijk om dat te zeggen, of het slaat hier niet op. Ik heb deze vraag niet gesteld, maar ik vind het wel interessant worden.
Oh, ik vind het wel interessant worden. Ja. Ja, ik geloof persoonlijk inderdaad dat mensen inderdaad demonisch bezeten kunnen zijn, of dat is eerder het geval, onder demonische beïnvloeding staan. Dat kan. En tegenwoordig zie je dat dat ook erg veel opgang krijgt. Maar we moeten ons wel realiseren dat als je zo met die demonische machten gaat stoeien, wat soms wel eens inderdaad in gemeenten gebeurt, en dan zijn zonden niet het gevolg van mijn eigen daden, maar dan zou het zogenaamd een gevolg zijn van demonische machten die mij dan verleiden daartoe. Ja, dat is eigenlijk geen juiste gedachte. Want laten we eerlijk wezen, wat zegt Jacobus in zijn brief? Laten we de Bijbel er maar bij pakken. Jacobus 1. Even zoeken hoor. 13. Ja, er wordt weer gestreden. Ja. Vers 13 maar. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van demonische machten. Ja, nee, helemaal niet. Zijn er eigen begeerte. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Ja, hier zie je dat er wordt vaak gedacht dat Satan zich maar bezighoudt met het verleiden van de mens tot allerlei zonden. Als wij de demonische machten en ook Satan volgen door de schrift heen, hoe doet hij zich dan altijd voor? Als een engel des lichts. Ja. Hij is altijd bezig om als het ware vals licht te verspreiden. Een tegenlicht. Tegen het licht van de heiland die het licht der wereld is. En daar houdt hij zich mee bezig. Hij verleidt vaak mensen met een vals evangelie. Hij is met een vals evangelie bezig. Met een valse prediking bezig. Met het vertroebelen van de waarheid door middel van de leugen. En het is al heel snel en makkelijk vaak door gelovigen om te denken en te zeggen van, nou, maar dat ben ik niet, die zuiging en de verlokking. Dat is niet mijn eigen begeerte, dat is iemand anders. En dan krijg je een soort inbeelding dat demonische machten zich daarmee bezighouden. Dat geloof ik persoonlijk niet. Ik geloof dat het Rijk der Duisternis bestaat. En dat het Rijk der Duisternis dus bezighoudt met valse leer. En dat de mens, als die helemaal teruggeworpen kan worden op zichzelf. En dat volgt, ja, dan krijgt hij te maken verder met zijn, met die verlokking van zijn eigen begeerte enzovoort. En gaan vaak alle remmen los en komen er vaak allerlei zonden. Verder heb ik ook gezien dat als mensen soms door sommige evangelisten, door handoplegging en dergelijke, bevrijd zouden worden van hun demonische bezetenheid, die ik in vredesnaam niet kon ontdekken, dat me inderdaad achterover viel. En dat noemden ze dan rusten in de geest, werd dan gezegd. Heb ik vaak meegemaakt dat ik dacht, nou, je krijgt nou juist te maken met demonische machten. Want, laten we eerlijk wezen, in de Bijbel, hè, als een mens met God wordt geconfronteerd, met de Heer Jezus wordt geconfronteerd, zie ik dan ergens in de Bijbel dat mensen achterover slaan op de grond? Ik heb meegemaakt echt dat mensen achterover slaan, gewoon echt buiten Westen zijn. Helemaal hun controle kwijtraken. En als je je controle kwijtraakt over jezelf, wat laat eigenlijk de evangelie zien, wat laat hier Jezus zien? Nou, dan zet je je huis wagenwijd open. En ik geloof niet zo dat een christen dat een demonische macht bezit van je kan nemen, dat is onmogelijk. Maar het is wel zo dat je wel kan komen onder een demonische beïnvloeding. En waar ik heel angstig voor ben, is juist als mensen achterover vallen, en soms inderdaad liggen te spartelen op de grond, en dan wordt er gezegd, de geest van God is vaardig over zit, dan zeg ik, nou, de geest van God laat niemand ongecontroleerd spartelen schuimbekkend op de grond, wat ik soms zie. Dat is de geest van God niet. En dan zeg ik, nou, dan moet je niet oppassen dat je eigenlijk met een vals evangelie bezig bent, waar demonische macht inderdaad wel bij betrokken zijn, maar die juist vat krijgen op mensen. En vergeet niet, als je dus demonische machten volgt, dat is het laatste wat ik wil zeggen, en maak maar mee, als je de Dalai Lama ziet op tv, als die ontvangen wordt hier in Nederland, ook door de Tweede Kamer, een eerbiedwaardige man, hè, en maak alle Oosterse religies maar mee, dat gaat heel waardig en heel prachtig en heel vroom. Dat is de kant der duisternis. Niet een kant van dat men zondigt. Nee, dat men heel vroom en het allemaal heel serieus en keurig leeft. Vergist u zich daarin niet, hoor. Dus ik ben altijd erg angstig voor dit soort activiteiten.
Ja, maar dat vallen in de geest, dat gebeurt helemaal niet. Want nee. Nou, hebben we zelfs lezingen ook gehad dat ja. Demonisch was. Maar echt mensen vanuit het voorgeslacht, en je ziet het veel onder de Surinamers, zo helaas moet ik het zeggen, hoor, dat
kan. Het voorgeslacht, ja. Dat het voorgeslacht inderdaad in dat.
Ja. Verteld, dat ze gewoon mensen aanvliegen, dus dan mag je toch echt wel denken aan demonische
dan kan je inderdaad, als het zo is dat mensen die achtergrond hebben, ik ben zelf zendeling in Brazilië geweest, en dan kom je ook allemaal dit soort zaken tegen, dat men allemaal vanuit familie inderdaad allerlei bindingen heeft en ook is aangegaan. En dat men inderdaad daar last van heeft. Ja. Maar... Nee, ik ontken het niet, maar ik ben altijd tegenwoordig een beetje bezorgd erover, omdat je tegenwoordig zoveel geluiden hoort op dat front. En het komt ook, denk ik, voort omdat de mens tegenwoordig... ik zal maar zeggen, heel eerlijk, vroeger op mijn werk, zo'n 20 jaar terug, niemand geloofde om mij heen. Nu is dat niet meer zo, hoor. Als ik in Amsterdam op mijn werk kom en ik zou zeggen dat iemand niet gelooft, ze geloven allemaal ergens in. En tegenwoordig, als ze de FIFA openslaan, de dames, dan staan er ook allerlei dingen in over hoe je je horoscoop kan raadplegen en hoe er natuurgeneeswijzen zijn en allemaal mystiek en occulte zaken. En men gelooft overal wat in. En soms laatst zag ik iemand en die had van James Redfield, had die het tiende inzicht. Zat hij te lezen, tiende inzicht. Allemaal New Age. Dat bracht er dat je gewoon voor die mensen mag bidden enzovoort. Maar als we weer terechtkomen in de zaken van wat je sommige kerken ziet doen, demonenuitdrijving en zo, daar ben ik allemaal heel voorzichtig mee. Ik zeg, kijk nou uit dat men niet zich overgeeft op een gegeven moment aan demonenindrijving in plaats van demonenuitdrijving. Ja. Goed. Nog een vraag. Eens kijken. Wij gaan naar een vrije evangelisatie sinds plus minus 3 jaar. De boodschap blijft in het koninkrijksevangelie steken, met daarbij de matige pinkstergedachte. We voelen ons niet vrij om daaruit te stappen. Hoe moet onze houding zijn? Ja, belangrijke vraag. Hoe moet dan je houding zijn? Ja, ik denk dat het beste is te behandelen, om het antwoord te geven, is van, laten we eerst maar eens afvragen, hoe is Gods houding? Nou, ik denk dat Gods houding een houding is altijd van liefde. En dat daarom onze houding ook er een moet zijn van liefde. Als je ook naar 1 Korinthe 13 gaat, dat hoofdstuk der liefde, en zoek het maar eens op. Jij moet dat kind niet zo knijpen, joh. 1 Korinthe 13. En besef dan dat dit in de handelingen is geschreven. En dat Paulus daar in de handelingen in 1 Korinthe 13 heen kijkt naar de toekomst. Hij zegt in vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zoals ze voorkwamen in de handelingen, zij zullen afgedaan hebben. Er komt dus een tijd dat afgedaan is. Tongen, ook die tongentaal, zij zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Ja, wanneer? In de handelingen. Doch als het volmaakte komt, en kennen wij de Heer in zijn volheid, hebben wij de volle kennis van de Zoon Gods geopenbaard gekregen? Ja, die hebben we. Daar hebben we vandaag bij stilgestaan. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kindelijk was. Want nu, en dat was in de handelingen, zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks, na de handelingen, van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Maar hij zegt, 3 dingen zullen er blijven na de handelingen. Zo blijven dan. Wat blijft er? Geloof, hoop en liefde. Deze 3, Maar de meeste van deze is de liefde. Gods liefde. Ja, dat bleef. En Gods liefde. Dat is ook eigenlijk in de Efezebrief, in Efeze 4, eigenlijk het middelpunt van Paulus' prediking. En ik denk dat wij ook liefde moeten openbaren naar een gemeente of naar een groep, laten we het zo maar noemen, van gelovigen die samenkomen rondom het woord, ook al hebben zij dan heel wat koninkrijksideeën en Pinkster-evangelie, dan, ook al is het dan moeilijk, om daar tussen kinderen te staan, want zo is het wel, hè. Je groeit op, je wordt een volkomen man, en je hebt door van, hé, men houdt zich nog bezig met alles wat kindelijk is. En nou is het moeilijkste om niet hard te worden, om niet als een onwijze je te gedragen, maar dat je rekening houdt met hun geestelijke groei, dat je God niet voor de voeten loopt en dat je liefde blijft betonen en dat je ook je niet verheft, maar dat je echt waarachtige liefde geeft zoals God liefde geeft. En dat je in staat bent, het volgende, 2 Timotheus 2, zoek maar op, 2 Timotheus 2. Vers 1. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Ja, dan moet je, als je dan in zo'n gemeente staat, dan zou ik u willen zeggen, dan moet je krachtig zijn. En ook krachtig blijven in de genade in Christus Jezus. Die genade waar we nou vandaag het over hebben gehad. Die genade moet je je deel maken. Moet je je eigen maken. Dat je over die genade kan spreken. En dan moet je krachtig in wezen. En je moet in staat dan zijn, juist in dat samenkomen waar we het vanmorgen over hebben gehad, om aan vertrouwde mensen dat ook door te geven. Die ook zelf bekwaam zijn om anderen te onderrichten. Daar moet je ook zelf bekwaam toe zijn. En nou, dat wordt denk ik van ons gevraagd, een liefdevolle houding en daarbij krachtig zijn in de genade Gods en een uitdeler zijn van die genade Gods. En dat je met verstand in dat samenkomen samenkomt. En heb je het dan moeilijk? Ja, dan zou je het best eens moeilijk hebben. Meer dan eens. En zal je wel eens denken van, ik schiet niks op. Ja, en zal het misschien zo zijn dat mensen zich van je afkeren? Ja, dat zal misschien je overkomen. En dan houdt het op. Als de ander zich voor je sluit, ja, dan houdt het op. En moet je nou met die dingen, dus met die genade Gods, waar we het vandaag over hebben gehad, moet je nou te pas en te onpas met die prediking van Paulus op de proppen komen? Nee, ik denk dat je, zoals Paulus hier laat zien, ja, dat je je verstand moet gebruiken en dat je vaak dan die mensen ook met zorg ook een beetje moet uitkiezen om daarmee te spreken, om daarmee te onderhouden en kijken wat je aan ze kwijt kan van de boodschap van Gods genade en wat niet. Ja. En ik hoop voor u allen dat je dan mag meemaken dat je bij mensen die je leren kennen en je leren vertrouwen, want je kan pas, denk ik, aan een ander wat kwijt als er van weerszijden vertrouwen is en kennen is. Ik hoop dat u allemaal mag meemaken dat je dan toch in zo'n gemeente, of wat voor groep dan ook, dat je daar persoonlijke vrienden krijgt en dat er onderling vertrouwen is en dat je op die basis van vertrouwen en onderling geloof in Christus, dat je dan dit soort dingen met elkaar kan gaan delen. En dat je dan mag meemaken, een ander groeit in het geloof. En dat je dan op een gegeven ogenblik niet alleen meer aan de ander wat kan brengen en wat kan geven, maar dat de ander ook aan jou van Christus wat mag gaan geven. En dat in vervulling mag gaan wat Paulus hier in de Efezebrief bedoelt, dat we samenkomen om samen te vatten de hoogte, breedte, lengte en diepte van de liefde van Christus. Daar kan je alleen maar voor bidden. En als je dat dan lief hebt, dan kniel je ook voor hem, dan ben je met hem bezig. Dan maak je samen met de Heer, maak je je als het ware sterk, krachtig in die genade van God, om die ander in die genade te laten opvoeden, zoals je zelf ook opgevoed wordt. Dan nog een vraag, en die is uit verband met Titus 2. Laten we maar naar Titus 2 gaan. Dat was een mondelinge vraag. Titus 2. We hebben daar stilgestaan bij de verzen 11, 12 en 13. En de vraagsteller die zei van ja, het is net alsof Paulus hier aan Titus schrijft, terwijl hij nog op aarde is, dat hij als het ware de Heer moet verwachten. Laat maar lezen, vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Ja, het is natuurlijk zo dat wij ook moeten verwachten. Dat staat hier ook zelfs hier in de teksten. Verwachten. Wat verwachten we dan? De zalige hoop. En wat is die zalige hoop? Nou, dat is Christus, de hoop der heerlijkheid. Is dat gezien van deze positie ook uit, van de aarde uit, omhoog? Ja, ergens wel. Ergens verwachten wij de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Maar als Christus verschijnt, wie verschijnen dan met Christus? Zijn gemeente. En wie is daar ook altijd bij? Wie zijn er ook altijd bij? U en ik. Ja. Die verschijning, die gaat niet zonder ons gepaard. Lees maar Colossense 3. Colossense 3, vers 4, daar staat letterlijk: wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Als Christus verschijnt, verschijnen wij ook met hem. En waar verschijnen wij? Nou, dat staat in de teksten daarvoor, wij verschijnen boven, daar is die heerlijkheid, wij verschijnen in heerlijkheid, dat is ook een plaats, niet alleen een toestand, maar ook een plaats, het is boven, in die hemelse gewesten, daar allereerst wordt het lichaam van Christus geopenbaard in zijn volheid. Daarom staat er in vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waarom? Want gij zijt gestorven, en waar is mijn leven? En uw leven is verborgen met Christus in God. Waar is mijn leven nu en uw leven? Boven, aan Gods rechterhand. Daarom, broeders en zusters, Christus kan als hoofd niet verschijnen zonder en u mij boven. Als Christus boven verschijnt, en hij als het ware gaat staan aan Gods rechterhand waar hij nu zit, en hij verschijnt als de nieuwe mens, zal dat niet anders kunnen zijn dan samen met u en met mij. En dat is een heerlijke hoop. Dat is een zalige hoop, zegt Titus 2. En die zalige hoop, die verwachten wij. Wij verwachten geen komst, geen parousia, geen wederkomst, geen opname. Wij verwachten een epifania, een verschijning. Een verschijning van Christus. En een verschijning van ons samen met hem. Daarom, als ik ga kijken naar die Griekse woorden, en je let er een beetje op, dan ontdek je ook in de Bijbel, dat in de brieven die Paulus schreef over de gemeente van de verborgenheid en aan ons in deze tijd, dat hij nooit meer spreekt over een parousia, over een wederkomst van Christus op aarde. Hij spreekt erover, over een gebeurtenis die aan die wederkomst voorafgaat, namelijk dat Christus voor hij wederkomt op aarde eerst verschijnt in de hemelen in heerlijkheid, boven. Daarom hebben wij ook een roeping die boven is. Hè? Ja. Okay. Dan nog een vraag, de laatste. U zei dat God erop wacht dat de gelovigen volwassen worden. Als we om ons heen zien, lijkt het dat een kleine groep zich naar die volwassenheid zich uitstrekt. Er zijn dan toch veel gelovigen die als kind sterven. Ja, ik kan niet anders doen dan dat beamen. Dat is een juiste constatering, denk ik. Ik bekijk het wel, moet ik heel eerlijk zijn, samen met u vanuit de menselijke kant. Vandaag hebben we stilgestaan bij dat God ons immers geeft genade op genade. En ik weet dat heel veel mensen stilstaan alleen maar bij die allereerste genade. Dat eerste werk van genade, dat we uit genade behouden geworden zijn. En daarna vallen ze vaak geestelijk stil. Ze blijven eigenlijk daarbij hangen. Zelf ben ik in Leiden vroeger ook groot geworden in een evangelisatiegemeenschap. En ik weet dat elke zondagochtend werd daar een evangelie boodschap gebracht, een evangelisatieboodschap. En ook al zaten die mensen daar al jaar en dag in die gemeente, ze vonden het heerlijk en prachtig om weer te horen over het kruis en weer te horen hoe de Heer Jezus als het Lam Gods hun zonden had weggedaan en had verzoend. Ze bleven als ware bij de prediking van het kruis steken. En helaas, en dat constateer ik ook, dan zien wij dat mensen, ja, kind blijven steken bij de melkvoeding, niet toekomen aan wat vaste voedsel, en dat ook de Heere soms niet verder met die mensen kan komen, omdat ze alleen maar blijven bij de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En op zich is dat een prima prediking. Paulus kon aan de Corinthiërs ook niets anders kwijt dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dacht u dat Paulus niet had willen spreken over Jezus Christus en dienst opgestaan? Of Jezus Christus en dienst verheerlijkte? Toen de Heere Jezus ten opzichte van Nicodemus sprak over de wedergeboorte, dan hoor je ook het verwijt in de stem van de Heere Jezus. Hij zegt, als ik je alleen al over de aardse dingen vertel, en dat snap je al niet, hoe kan ik dan in vredesnaam met je gaan spreken over de hemelse dingen? En dat zie je eigenlijk met Paulus ook. Hij verwijt de Corinthiërs, jullie zijn nog onmondigen. Jullie zijn nog baby's eigenlijk, geestelijke baby's, die alleen nog maar vastzitten aan die melkprediking. Hoe kan ik in vredesnaam over andere dingen prediken? Ik moet jullie weer van voornaf aan het ABC van het evangelie vertellen. En helaas is dat in vele gemeenten met vele geloven het geval. Maar daarom ontslaat ons dat nog niet van de plicht natuurlijk om ze lief te hebben. Want God is rijk aan liefde. God is rijk aan genade. En hij wil genade op genade geven. En hoe geeft hij die genade vaak? Nou, heel vaak via u en via mij. Wij zijn vaak de doorgevers van die genade. Door een bemoedigend woord te spreken tegen de een, tegen de ander. Of opeens iets te zeggen wat een eye-opener is. Dat men dan denkt van, hé, zo heb ik nog nooit tegen die tekst aangekeken. En toch liefde blijven betrachten. Ja.
Houdt Gods onderwijs erop bij ons sterren?
Ja, dat ben ik met u eens. Dat ben ik met u eens. Ik geloof dus inderdaad dat als je alleen naar het aardse kijkt, dan inderdaad dan denk je van ja, dan komt men nooit verder. Persoonlijk geloof ik dat na het sterven, dat voor vele mensen die ja, die prediking die Paulus ons heeft geopenbaard, dat je kan komen tot die volle kennis van de Zoon Gods. He, daar hebben ze niet van gehoord. Vaak kunnen ze daar ook overigens niets aan doen. Sommigen kunnen er wel wat aan doen. Maar er zijn toch velen die er niets aan kunnen doen, omdat ze gewoon geconfronteerd worden met sprekers die zelf die boodschap niet verstaan. En dan valt echt de gelovige zelf heus niet zoveel te verwijten. In de allereerste plaats is die predikers, die als dienstnechter van de Heer optreden, die zijn wat te verwijten. He? En die hebben ook een verantwoordelijkheid daarin. En die laten ze vaak verzaken. Die verzaken dat vaak. Maar goed, ik geloof dus inderdaad, dat ben ik met u eens, dat na het sterven, dat dan voor die mensen als het ware een licht zal opgaan, als men zal ontdekken waar men door genade van God allemaal aan deel heeft. Want het is, ondanks dat ze het wel of niet geloven, het wordt wel aan hun volbracht. Dat is juist genade. Ze hebben er deel aan. Ze hebben er niet deel aan door, of wij hebben er niet deel aan omdat wij zo goed zijn. Nee, wij hebben er deel aan omdat Gods genade zo groot is om het aan ons te geven. En Gods genade is zo groot dat hij het ook aan die mensen wil geven. Het is ook voor die mensen bestemd, want het is in Christus. Het is niet iets in onszelf, het is in Christus. En net zo goed er wij in de toekomst in zullen delen, zullen zij er ook in delen. En het zal voor velen een geweldige openbaring zijn. En net zo goed wij nog verder zullen worden geleerd, zullen zij ook verder leren. Zodat ook door hen heen zij ook een demonstratie zijn, zoals de hele gemeente een demonstratie is, van hoe ver Gods genade en Gods heil gaat. Nog vragen? Geen vragen? Allemaal duidelijk? Nou, allemaal duidelijk. Anders praten we er onderling nog maar over. En bidden we er onderling nog maar over. Hè? Dan hebben we elkaar verder nodig. Goed, amen.